VEVA Marcheert is een initiatief van Hulp voor Helden. Met VEVA Marcheert vragen de studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap aandacht voor het militaire vak en kondigen tegelijkertijd Veteranendag 2023 aan. Ter illustratie laten wij in deze podcastserie 5 veteranen aan het woord. Als je in 1927 geboren bent, heb je bewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Met zijn volle verstand koos deze militair daarna voor de oorlog in Korea. Waarom doet zo iemand dat? Wat waren zijn drijfveren en wat heeft het militaire leven hem gebracht, maar ook gekost? Luister naar het verhaal van deze veteraan die vocht voor vrede en veiligheid in een tijd toen het merendeel van ons nog niet geboren was. Commando-kolonel buitendienst, Jaap Constanze.
Hey Jaap, Roosendaal. Niet geboren in Roosendaal, toch?
Nee, in Dordrecht.
Oké. Hey, Roosendaal is wel bepalend voor jouw carrière, hè, of niet?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ja. Want jij bent van, wanneer ben je geboren?
Ik ben van 1927.
Ja, dus dat is echt een hele andere periode dan die andere veteranen die wij spreken. Ja. 27, dus dan heb je redelijk bewust of bewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt.
Ja. Oké. Dat kunnen we zeggen, ja.
Jij hebt een carrièrepad bewandeld wat begon bij de als dienstplichtige. Ben je daarna naar de KMA gegaan, die toen net werd opgericht.
Ja.
En toen ben je op uitzending gegaan.
Ja.
Die uitzending, was dat omdat je je als militair wilde bewijzen of in ieder geval het militaire leven tot je wilde nemen? Dat je het gevecht aanging? Of had het ook iets te maken met vrede, veiligheid, rechtvaardigheid, dat je je daarvoor aanmeldde?
Nee, voor Korea. Het belangrijkste punt was voor mij dat ik... Ik ben tenslotte opgeleid als beroepsofficier. Ik heb als Vaandrecht de uitzending naar Indonesië niet meegemaakt. Ik heb dus nooit in die tijd niet onder moeilijke omstandigheden of onder gevechtsomstandigheden gewerkt. En die gelegenheid die kreeg ik dus wel in door naar Korea te gaan. En dat was ook de reden die ik toen aangevoerd heb bij commandant Korps Commandotroepen. Dat ik waarom ik naar Korea wilde. Want hij vroeg aan mij van, wat zoek je daar dan? Want je hoeft toch helemaal niet? En toen heb ik hem uitgeduid wat de reden was waarom ik opteerde voor een vrijwillige uitzending.
Ja, ik hoor van veel militairen dat je dan, hè, als je op missie gaat, dat je natuurlijk al die tijd wordt opgeleid om juist dan op zo'n missie jezelf te testen. Hè, te doen waarvoor je bent opgeleid. Alleen nu is het een beroepsleger natuurlijk, dus mensen moeten een soort. Of ze daarnaast dan ook willen, maar ze moeten.
Ja.
Jij gaf je vrijwillig op.
Ja.
Daar zit dan toch iets achter van dat je dus echt militair wilde zijn. Echt militaire dingen wilde doen.
Ja, je wilt in elk geval weten dat wat je te wachten zou kunnen staan in onderoorlogsomstandigheden.
Ja.
En dat was op dat ogenblik de enige mogelijkheid.
Ja. Heeft dat in jouw late periode, als je ook aan het opleiden gaat, heeft dat jou wat gebracht, dat je onder die omstandigheden bent geweest?
Het is moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar ik denk wel dat het van invloed is geweest. Omdat je eigenlijk leeft onder hele andere omstandigheden dan in volle vredestijd.
Ja.
En je hebt de verantwoordelijkheid voor je peloton. En dan komt dat toch anders over dan dat je een peloton hebt in Nederland en om 5 uur of na afloop van de dienst weer naar huis toe gaat of naar je kamer in de kazerne.
Ja. Maar ik denk dat in al die tijden dat de spanning, hè, van een uitzending, dat die Dat dat in ieder geval gelijk is, om welk gebied en welke tijd je ook zit.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is voor iedereen, wie ook uitgezonden wordt, je weet niet wat je te wachten staat. Nee. En dat weet je pas als je ertussen zit.
Ja. Hoe deed je dat met dat thuisfront, met je ouders bijvoorbeeld? Wat zeiden jullie ervan dat jij vrijwillig naar Korea wilde?
Mijn ouders die waren er nog niet zo happig op, maar eigenlijk wisten ze wel wat de consequenties waren dat ik naar de militaire academie ben gegaan. Want van tevoren heeft mijn vader mij een verklaring heeft laten tekenen. En dat was toen ik geen gebruik wilde maken van uitstel voor studie. En toen heeft hij mij een verklaring laten tekenen waarin hij zei van... Als je terugkomt uit Indië, dan ga je door met je studie. Maar ja, er is doordat ik naar de militaire academie kwam, ben gegaan, is daar niks van terechtgekomen.
Nee. Dus, ja. Dus zij stonden niet te springen, wat te begrijpen.
Zij stonden niet te springen.
En zeker nee. Omdat je vrijwillig ging.
Ja.
Als je
ja.
Nou moest, dan was dat ja. Natuurlijk anders.
Dan is het wat anders. Dan,
ja. En hoe heb je dat recht weten te praten dan?
Ik kwam veilig thuis. Nee, maar ze hadden wel... Ik heb ze dat verteld, wat de reden was. En ze hebben dat gewoon geaccepteerd.
Ja. Oké. Okay. Ja. Jij komt terug. Wat, hoe rijker ben je dan geworden qua ervaring?
Ik denk niet dat... Ik heb dat op dat ogenblik niet zo ervaren. Je gaat eigenlijk van de ene functie op de andere. Je komt terug en je gaat een paar weken met verlof. En dan zeg je, je bent daar en daar geplaatst. En je begint met je nieuwe functie. Ja. Dus ik heb er niet zo bij stilgestaan, maar ik heb zo'n idee dat het wel beslissend is geweest voor de manier waarop ik verder leiding heb moeten geven in de rest van mijn carrière.
Ja, oké. Okay. Ja. Je bent getrouwd, je hebt kinderen. Je hebt, ondanks dat het geen oorlog was, was je veel van huis in de functies die je had.
Ja, ja.
Hoe deed je dat thuis dan?
Ja, dat is ik ben een heleboel, tenminste een groot aantal periodes buiten Roosendaal te werk gesteld geweest. En een geluk wat ik had was dat het altijd afgewisseld werd met een periode van iets langer. Maar ook in die tijd was het zo dat al zat je dan in Roosendaal, dan was je nog zoveel weken van huis. Dus Een maand in Nederland wilde nog niet zeggen, of een maand in Roosendaal wilde nog niet zeggen dat ik dan ook een maand thuis was. Het kan best zijn dat ik toch alweer 3 weken op oefening was.
Heb je dan je kinderen niet zien opgroeien?
Een groot deel van het opgroeien van mijn kinderen heb ik gemist, ja.
Hoe vind je dat?
Ja, dat begin je pas te merken als je de dienst verlaat, eigenlijk, maar dan ben je weer zoveel jaar verder.
Dan ben je te laat.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Want je komt eigenlijk alleen, zeker in die periode dat ik geplaatst was, bijvoorbeeld ver weg, dan bijvoorbeeld Assen, dan werd in die tijd was het ook zo dat je pas zaterdag na 12 uur met verlof was.
Zaterdag?
Zaterdag, ja. En je moest zondagavond weer terug zijn. Dus dan was het net ruim 24 uur dat je thuis was. En dan. En dikwijls waren het. In die tijd ook nog. Was een bataljon. Moest paraat zijn. En dat wilde zeggen dat je helemaal het weekend niet thuis kwam. Hm. Dus ja, dat zijn.
Spijt is het natuurlijk niet de juiste term. Maar
ja, dit, achteraf dan kun je zeggen dat toch een behoorlijke opgave is geweest. Niet direct voor mij, want ik had mijn werk en het was altijd druk. Maar voor thuisfront was het werk te zwaar. Ja. Ja. Ja.
Dus jij was een vader waar andere vaders... Vroeger aan bijvoorbeeld jouw kinderen op het voetbalveld, waar is je vader?
Dat moest dan in zo'n weekend dan.
Ja.
Maar daar kwam dikwijls niks van terecht.
Maar, hoe heb je dat huwelijk dan in stand kunnen houden? Dat zijn natuurlijk heel veel militairen waar ik dat
nou, ja, van mijn vrouw, die, mijn vrouw kon dat wel. Of wellicht dat ik toch een te zware wissel heb getrokken. Het is natuurlijk toch niet... Dat is niet normaal eigenlijk.
Nee.
Achteraf gezien dan, hè.
Ja. Ja, het voordeel is inderdaad wat jij zegt, dat jij je werk hebt. Dus daarbij heb je volledig focus op.
Ja.
En dan denk je, oh ja, ik heb ook nog een gezin. Aan de andere kant ben jij de kostwinnaar. Het was natuurlijk een hele andere tijd.
Ja.
Hè? Dus jij bracht het geld binnen.
Ja,
en
ja, maar bovendien in die tijd was het ook zo dat er natuurlijk een woningnood. En eigenlijk een beetje zoals het nu. En je moest er een bepaalde tijd zitten voordat je in aanmerking kwam voor een huis. En dan tegen de tijd dat je dan een huis kreeg, dan werd je weer overgeplaatst naar een andere functie.
Ja, dus hebben jullie gekozen om één standplaats te houden?
Ja,
snel,
en zeker toen de kinderen eigenlijk naar de middelbare school gingen. Ja, toen hebben we er helemaal niet meer over gedacht om te verhuizen. Want dan haal je hun van de school af en dan moeten ze 2 jaar later weer naar een andere school. En dat vonden we nou op zichzelf ook al niet zo'n oplossing.
Hoe is het contact met je kind? Je vrouw is overleden?
Ja.
En hoe lang geleden is dat geweest?
Huh?
Hoe lang is jouw
vrouw overleden? Ja, mijn vrouw is in 1994 overleden.
Nou, dat is al een hele tijd geleden.
Ja.
Is dat goed komen, dat is de verkeerde term, maar heb je een goede band met je kinderen, ondanks...
Ja, ondanks dat, allemaal. Zeg maar? Ja. Dat is natuurlijk, nadat ik... Ik heb de laatste tijd, moet ik even kijken, maar... De laatste 5 jaar van mijn diensttijd heb ik in Osterdrecht gezeten, dus toen was ik veel thuis. En de kinderen die hebben in die tijd, die waren nog of thuis of woonden hier in de omgeving. Dus
Heb je dat ingehaald door heel veel zorg te besteden aan je kleinkinderen, wat je wel eens hoort? Dat van die mannen?
Nee.
Maar die heb je ook verwaarloosd.
Ja, ik heb kleinkinderen genoeg, maar... Ja. En ik vind het heel leuk, maar om nou te zeggen, extra om dat te compenseren, dat heb ik niet gedaan. Ja.
Hey, jij bent, of ik heb de indruk, ik weet dat hoor, maar ik heb de indruk dat jij maatschappelijk, hè, voor jouw leeftijd nog ontzettend actief bent. Wat houdt jou daarin zo gaande?
Ik denk dat, allereerst houdt het jezelf jong, als je in het verenigingsleven zit, niet een vereniging van alleen maar oudere mensen, maar een vereniging waar de jongste 10 is en ik de oudste.
Dan, wat voor een vereniging is dat?
Dat is een schietsportvereniging.
Ja, okay.
En dan heb je hele andere contacten. En bovendien, je praat over hele andere zaken dan als je alleen maar met ouderen praat. En je hoeft niet aan te komen met verhalen van vroeger was het zo goed. Je moet praten over nu en niet over toen.
Ja, wat heel kenmerkend van was, hè, want ik heb jou voor de Mutsvat Postgeld geïnterviewd. En toen zei ik, omdat ik dat had gehoord, dat je als korpscommandant, wat je geweest bent, met militaire eer begraven zou kunnen worden, mocht je ooit overlijden.
Ja.
En toen begon jij keihard te lachen en toen zei jij van... Ja, maar Stefan, luister, ik ben langer uit dienst
dan dat ik in dienst
heb gezeten.
Ja, ja.
Dus ondanks dat je ondergedompeld hebt in dat militaire leven, heb jij je toch, zeg maar, weten aan te sluiten bij wat er in de maatschappij gebeurt.
Ja,
zeg dat wat
ja.
over jou?
Ja.
Heb je dat ook in je militaire carrière zo gedaan? Dat je dus niet alleen maar geconcentreerd was op, ondanks dat je werk was, op dat militaire leven, maar dat je openstelde ook voor de burgerij?
Ja, nou, dat was het dus niet zo.
Oh.
Nee. Ja, ik kon me wel openstellen, maar daar was gewoon geen tijd voor.
Maar.
Als ik ergens zat, dan had de militaire dienst, die frat je tijd wel op.
Hmm.
Want ik was wel ingekwartierd of ik sliep in de kazerne. En dikwijls was, als je in de kazerne was, dan was je bezig s'avonds nog met de voorbereiding voor de volgende dagen of voor een oefening of wat dan ook.
Ja.
Dus ja, dan veel vrije tijd had je gewoon niet.
Ja. Hey, wat betekent die omslag die er nu is vanwege de oorlog in de Oekraïne? Wat zegt jou dat? Hoe spreekt dat jou aan? Je hebt natuurlijk al die bezuinigingen, veranderingen binnen de armee, heb jij weten mee te maken of heb je meegemaakt?
Ja.
Ook als burger, zeg maar. Ja. Wat doet dat met jou?
Nou, ik vind het is wel typisch dat nu. Dat men nu zegt bij die kwestie in de Oekraïne, van hadden we maar, ja, we hebben gewoon gedacht dat het eeuwig dat er eeuwig durende vrede zou zijn. En na de periode van, van na de Koude Oorlog. Maar er blijkt gewoon dat het niet zo is. En hoop doet leven, zullen ze wel zeggen, zeg maar wel eens, maar intussen hebben we het leger teruggebracht tot een minimum. En bewapening verkocht naar andere landen. En nu blijkt dat we het gewoon toch wel nodig hebben. We hebben in de afgelopen jaren natuurlijk alleen maar activiteiten ontplooit, gebaseerd op de politiek, op de ontwikkeling in de wereld. Zoals in het Midden-Oosten en dergelijke. Dus het optreden van de landmacht is totaal anders geweest. Maar het blijkt nu dat we toch weer moeten gaan optreden zoals de voorbereidingen in de Koude Oorlog.
Ja. Dus dat sterkt jou eigenlijk als militair. Heb jij zoiets van dat je zou kunnen zeggen, zie je nou wel?
Ja, ik bedoel, de politiek heeft gezegd het is vrede, maar je moet je voorbereiden op oorlog. En dat wil zeggen dat je misschien wel je kan aanpassen aan de eisen die in de wereld worden gesteld. Aan bepaalde situaties ergens. Maar dat wil niet zeggen dat je dan daarna de rest van de krijgsmacht maar overboord moet gooien. Want op een ogenblik dan blijkt zoals nu dat er gewoon onvoldoende troepen zijn. En dat er onvoldoende bewapening is. Ja.
Werk jij daarom mee aan dit initiatief VEFA Marcheert, omdat jij een bepaalde waarde hecht aan die VEFA-opleiding?
Ja, ik denk dat die VEFA-opleiding een betere voorbereiding geeft voor een aanstaand beroepsonderofficier dan tevoren. Men heeft de tijd gehad om erover na te denken. Men wordt opgeleid in de lijn van de toekomst en is dus beter voorbereid om met zijn militaire opleiding te beginnen.
Oké. Hey, hoe oud wil jij worden, Jaap?
Oh, doe er nog wel 5 jaar bij.
5 jaar? Dat de 100 ga jij halen?
Misschien weer.
Oké, want je bent zo fit als een hoentje.
Maar dat laten we verder maar over.
Nee, uiteraard, daar gaan we verder niet op in.
Deze podcast is gemaakt door Stichting Jouw Verhaal in samenwerking met Moos Vreugdenburg. In opdracht van Stichting Hulp voor Helden.